Welkom bij de Dani van Kay podcast. Ik ben Daniella, eetstoornisherstelcoach, woon het in Hartje Amsterdam. En door middel van deze podcast hoop ik je een liefdevolle schop onder je kont te geven. En uiteraard ook een glimlach op je gezicht te toveren. Welkom bij de show. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Het spijt me ontzettend dat er een vertraging in zit. Ik neem deze aflevering natuurlijk uiteraard altijd eerder op en upload hem op zaterdag. En het is nu, as we speak, een maandag dat ik deze aflevering opneem. Soms zit het leven gewoon niet zozeer in de weg, maar het was gewoon te druk, te veel chaos, dus bij deze. Maar we zijn er alsnog, we houden de consistentie erin. Ik hoop dat jullie een hele fijne week hebben. Ik kan niet geloven dat het alweer bijna februari is. Het is echt bizar. Ik vind altijd de maand januari, wat dat er gaat. Het is ook niet mijn meest favoriete maand. Maar het gaat altijd zo snel. Voordat je het weet, zitten we alweer in het voorjaar, in de zomer, in de hele mikmak. Het is echt bizar. Maar goed, in ieder geval. We gaan het vandaag hebben over iets waar ik het vandaag over heb gehad met twee cliënten. En het ging eigenlijk zo dat we hadden het eigenlijk over alle over regimented weight gain. Oftewel in het Engels is dat, betekent dat eigenlijk dat je gewichtstoename natuurlijk op een hele erge structurele, gecontroleerde manier kunt doen. En dat is de meest ongezonde manier om het te doen. Waarom? Je kan denken op een biologisch, fysiologische manier is dat juist goed. Want het is niet goed om voor je lijf heel snel aan te komen. Ik ben het daar niet eens mee eens. Kijk, tuurlijk uiteraard als er refeeding syndroom aan de hand is, dat is een heel ander verhaal. Maar jouw lijf gaat uiteindelijk doen wat het doen moet. Dus jouw lijf bepaalt uiteindelijk dat als we even heel erg naar de oertijd teruggaan. Als jij uit een hongersnood komt en jij gaat weer eten, denkt jouw lijf, vasthouden die handel, want mijn persoon gaat misschien weer in een hongersnood schieten. Die start misschien weer met diëten. En daarom is het ook zo dat diëten gewoon nooit werkt. Omdat mensen die starten een dieet, het brein denkt, help, we zijn in een hongersnood. Op het moment dat mensen weer stoppen met diëten. En diëten is ook weer iets wat, het is gewoon niet duurzaam. Niemand kan dat voor de rest van zijn leven volhouden. Daarom denk ik ook bijvoorbeeld met keto. Heel veel mensen die niet weten wat keto is, keto, ketosis is eigenlijk, het gaat erover, een keto dieet is het gaat er eigenlijk om dat je heel veel vet eet en heel veel eiwitten, proteïne en heel weinig koolhydraten, waardoor je uiteindelijk je eigen vet gaat verbranden. En dat noemen ze dus, dan ben je in ketosis. Het probleem alleen is dat dan moet je zo ontzettend op jouw koolhydraatinname letten, dan heb je gewoon letterlijk geen leven. Geen sociaal leven. Vergeet het maar om een biertje of een wijntje gezellig op een terras te drinken met een bitterballetje erbij. Dat gaat hem gewoon niet worden. Is dat duurzaam? Nee, uiteraard niet. En ik zie dat gewoon heel vaak misgaan. En wat er dan gebeurt, mensen gaan dan los daarna. Uiteraard, begrijpelijk ook. Want als je op een dieet bent geweest, is het een beetje hetzelfde met een hongersnood of met een eetstoornis. Het lijf ziet, kijk, er zit natuurlijk een verschil tussen mensen die op dieet gaan versus mensen met een eetstoornis qua mindset, maar niet qua lichaam, grappig genoeg. Want als je kijkt naar mensen die op dieet gaan, die heel lang bijvoorbeeld, laten we even een heel simpel voorbeeld nemen, die heel lang bijvoorbeeld alleen maar kip, groente en broccoli en rijst en aardappel eten. Nou, en ik heb dat op een gegeven moment ook gedaan, heel lang in een ver verleden, toen ik eigenlijk, dat was de start van mijn eetstoornis. En mijn lijf dacht natuurlijk in het begin van oké, dit is een dieet. Wel voedingsstoffen, maar alsnog, dat is veel te weinig qua calorieën. En dit is wat heel veel mensen doen. Zeker zo'n start van het nieuwe jaar. Ik vraag me ook daarin of jullie daar last van hebben. Waarschijnlijk wel, misschien ook niet. Ik moet zeggen, ik heb het idee dat dit jaar minder mensen bezig zijn met afvallen. Ik weet niet, het gebeurt niet. In ieder geval, de gesprekken gaan er niet echt over in mijn omgeving. Maar goed, misschien is dat ook omdat ik mensen natuurlijk weten wat ik doe. Het is wel weer over fit worden of minder drinken. Dry January is wel echt een ding. Maar goed, dat is een side note. En voor de rest gaat het uiteindelijk om dat als iemand, laten zeggen, op zo'n dieet gaat, is dat haalbaar? Nee, uiteraard niet. Want er zijn mensen, vrienden, die zeggen op een gegeven moment, zullen we lekker naar de Italiaan gaan en gaan we lekker pizzatjes eten en pasta's. En voordat je het weet, zit die persoon een zakken chips leeg te trekken en bakken ijs weg te werken. Het gaat, ik zie het ook bij vrienden van mij, vriendinnen van mij, die gaan dan door de week, die zijn dan heel erg goed de zaakjes bezig, noemen ze dat dan. En in het weekend gaan ze helemaal los. Maar dan heb ik het echt over helemaal los. En dat is prima als dat werkt voor jou. Maar dan denk ik, als je dat nou gewoon ook een beetje gedurende de week doet en jezelf gewoon alles toestaat, dan is er niet zo'n ontzettend contrast. Er is zo'n gigantische, zoals ze dat zo mooi in het Engels zeggen, discrepancy voor die mensen versus de week en dan versus het weekend. Ja, ik vind dat fascinerend. Maar goed, in ieder geval, ik ben natuurlijk ooit ook zo'n persoon geweest. Wat ik al zei, het begon heel onschuldig met diëten en uiteindelijk ben ik doorgeslagen en had ik een eetstoornis. Het verschil dus tussen mensen met een eetstoornis en mensen zonder eetstoornis is dat mensen zonder eetstoornis, die trekken dus een zak chips leeg en eten bakken ijs en dan denken vervolgens weer, oké, ik ga weer even wat meer op mijn eten letten en wat gezonder doen en whatever. En ik doe gezonder tussen haakjes, wat ik met gezond bedoel. Eten heeft gewoon geen morale waarde. Het een is gewoon voedzamer dan een ander, zoals ik altijd al zeg. Uiteraard, we weten dat een broccoli meer nutriënten heeft dan een Snickers. Maar als jij zin hebt in een Snickers, is het veel slimmer om een Snickers te nemen dan een broccoli. Want als jij die broccoli eet, dan dat is duidelijk niet waar jouw lijf behoefte aan heeft. Jouw lijf heeft op dat moment waarschijnlijk zin in snelle suikers en vetten en eten ze dan ook de Snickers. Dus dat is mijn definitie van gezond zijn. Anyway, enfin, het gaat erom dat wat er uiteindelijk gebeurt, en dat is ook de titel van deze podcastaflevering. Op een gegeven moment uiteraard, als jij stopt met diëten, stopt met restricties, stoppen met, laten we zeggen, je gaat uit een hongersnood klimmen. Je hebt een heel groot energietekort opgebouwd. Energietekort houdt dus in, een calorisch tekort. En op een gegeven moment denkt jouw lijf, oké, we krijgen meer eten binnen. Fantastisch, we houden deze boel vast. Wat er dan vaak gebeurt, is dat mensen op de rem trappen. En zoiets hebben van, oh my god, dit gaat veel te snel. Ik moet nu langzamer aandoen. Zeker in het begin kan je ook, dat noem ik altijd een beetje de honeymoon phase. Omdat iedereen heeft zoiets van, oh, dat eten is eigenlijk hartstikke fijn. En dat is natuurlijk ook zo. Het eten aan zich is niet het probleem. Het gaat erom dat het moment dat mensen aankomen, dat is vaak wanneer mensen in paniek schieten. En met mensen bedoel ik dan mensen met een eetstoornis. En dan dus vervolgens ietsjes minder gaan eten of ietsjes meer veilig gaan doen. En dan komen ze weer in een quasi-recovery staat terecht. En voordat je het weet, ben je eigenlijk weer terug bij af. Dus waar het uiteindelijk om gaat, is, en dat is eigenlijk waar ik het over wil hebben, is dat er wordt veel te veel nadruk gelegd op het stukje gewicht. Laten we eens even het helemaal omdraaien. Laten we eens gaan kijken van, wat is het leven wat jij wil leven? Hoe ziet het leven eruit wat jij wil leven? Wat is uiteindelijk het ultieme doel wat jij wil bereiken? Is dat complete vrijheid? Is dat eten naar behoefte? Is dat 2 dagen, 3 dagen, weet ik veel, als je ongesteld moet worden of als je verdrietig bent of whatever it is. Gewoon lekker eten, lekker drinken. Gewoon, ik noem dat emotie eten. Ik vind dat zelf helemaal prima. Ik doe dat. Ik heb het gisteren nog gedaan. Ik moest ook ongesteld worden. Dus ik heb echt letterlijk alles gegeten wat los en vast zat. Daarbij was ik ook een klein beetje katerig. Maar goed, dat terzijde. En dat je daar gewoon helemaal oké mee bent. Dat je er gewoon wakker wordt en denkt, oké, nou, new day, nieuwe dag. Het is maandag, ik ga niet als een mallige in één keer weer op de rem trappen. Nee, ik ga gewoon eten naar behoefte. Is dat het leven wat jij wil leiden? Is het leven? Ga eens even goed voor jezelf na. Wat is het leven wat jij wil leiden? En vervolgens dat leven wat jij wil leiden, daar hoort op een gegeven moment ook een gewicht bij. En dit is het hele ingewikkelde van herstel, is dat zeker in klinische settingen, er wordt veel te veel nadruk gelegd op dat gewicht. En luister, I get it. Ik begrijp het, want niemand met een eetstoornis staat te springen om in gewicht aan te komen natuurlijk. Ik bedoel, als ik allemaal tegen jullie zou kunnen zeggen van, joh, dat hoeft allemaal niet, je hoeft niet aan te komen en je kan nog steeds herstellen, dan zou ik stinkend rijk zijn, maar dat bestaat natuurlijk niet. Dus je gewicht, uiteraard, het mag moeilijk zijn. Sterker nog, het gaat moeilijk zijn. Sommige mensen zullen misschien zeggen, ja, maar ik vind het niet eens zo moeilijk. Kijk, uiteraard, als je een eetstoornis hebt, ja, laten we zeggen, 90% vindt het waarschijnlijk moeilijk. Er gaan periodes zijn waarin je bad body image days hebt. En dat is fine. Ook weer, als we kijken naar leeftijd, jouw herstel gaat er heel anders uitzien. Of jouw leven gaat er heel anders uitzien als jij 18 bent versus als jij 40 bent. Jouw herstel gaat er ontzettend verschillend uitzien als jij 20 bent versus als jij 30 bent. Als ik kijk naar mezelf, ik ben nu 33. Ik zit in zo'n ander vaarwater en in zo'n andere levensfase dan toen ik een eetstoornis begon te ontwikkelen. En daarom is het A, heel ook belangrijk met wie jij jezelf omringt. Dus uiteraard, kijk, familie kies je niet. Maar als jouw familie heel erg vetfobisch is en heel erg met uiterlijk bezig is en heel erg met eten bezig is, dan is het misschien belangrijk om daarin je grenzen in aan te geven, maar ook wat afstand te nemen. Als jouw vrienden en vriendinnen daar ook heel erg mee bezig zijn, ga ook heel goed bij jezelf te raden van, hey, zijn dit de mensen met wie ik mezelf ook weer wil omringen? Mijn vrienden weten bijvoorbeeld dat ik daar niet echt van gediend ben. En dat op de een of andere manier speelt dat ook niet. Wij zijn allemaal heel erg lekker juist vrij en houden van ontzettend veel lekker eten en drinken. Dat is ook hetgene waar we over connecten en lekker, ja, het is gewoon veel diepzinniger. Veel diepzinnigere gesprekken over lekker een fles wijn en lekkere pastas en lekker eten. En dat is het leven, toch? En dat is ook hetgene waar ik altijd naar verlangde toen ik in herstel was. Zoals jullie weten had ik helemaal geen leven. Ik had geen vrienden, ik had geen werk, ik had geen studie meer. Ik had letterlijk helemaal niets. Dus ik heb mijn leven helemaal opnieuw moeten opbouwen. En gelukkig heb ik dat best wel binnen een hele korte tijd gedaan. En ik heb niet achter de geraniums gezeten en ben gaan wachten tot mensen naar mij toe kwamen. Nee, want zo werkt het niet. Je moet jezelf, you have to get yourself out there. Daarom ben ik ook altijd zo'n fan van, ga op dating apps. In mijn geval, ik heb Bumble BFF gedownload en heb nieuwe vrienden ontmoet op die manier. En nou, enzovoort, enzovoort. En ja, ik heb heel veel ja gezegd ook tegen dingen die out of my comfort zone waren. En fast forward, many years later had ik een hele mooie vriendengroep om me heen. Natuurlijk zijn er ook mensen in en uit mijn leven gegaan. Maar uiteindelijk ging het om, wat wil ik bereiken in mijn leven? Waar wil ik dat mijn leven voor gaat staan? En weet je wat het is? Het mooie is dat jouw leven continu daarin ook gaat verschuiven. Of jouw levensbehoeftes gaan daarin verschuiven. Ook weer, als ik kijk naar 10 jaar geleden, 23. Mijn god, mijn leven zag er zo anders uit dan nu 33. Ik heb nu zoiets van, waar wil ik op focussen? Ik wil nu de komende 2 jaar nog even lekker vol gaan genieten. Reizen, lekker leven, lekker gewoon doen wat God verboden heeft, zeg ik altijd. Hard werken, rusten, maar ook lekker feesten, leuke dingen doen. Omdat ik weet dat ik waarschijnlijk rond de leeftijd van 35 misschien al een kind heb of aan kinderen wil beginnen. Dat is een beetje mijn trajectory waar ik naartoe wil werken. Dus je kan je voorstellen dat mijn behoeftes, mijn levensbehoeftes nu heel anders zijn dan die van 10 jaar geleden. Dus ga voor jezelf eens even heel goed na waar jij naartoe wil werken en of datgene waar jij naartoe wil werken, of jij er nu momenteel mee bezig bent. Ga eens echt even heel goed voor jezelf te raden van, of bij jezelf te raden, wat is hetgene wat ik wil bereiken? Dat kan zijn, ik wil lekker gaan studeren, ik wil lekker vrij zijn op school, ik wil met vrienden en vriendinnen leuke dingen kunnen doen. Ik wil ja kunnen zeggen. En hetgene waarom ik hierop, dit is eigenlijk een hele lange zijweg, zijpaadje, naar waar ik uiteindelijk naartoe wilde gaan. Mijn cliënt en ik, wij hebben het al gehad over eigenlijk, de leeftijdsverschil tussen die twee meiden was ook behoorlijk groot. De een is 18, de andere is 30. En dat is natuurlijk 12 jaar verschil. En bij die van 18, we hadden het over eigenlijk dat haar vriendinnen, dat die heel erg met eten en dun zijn en dat soort dingen bezig zijn. Dat ze misschien toch inderdaad moet gaan kijken naar nieuwe vriendschappen gaan opbouwen. En dat ze ook zei van, ik ben zo dankbaar dat ik mijn vriendje heb. Die alleen maar zegt, luister, ik wil dat jij gelukkig, gezond en vrij bent. En dat is het enige wat zij willen. En hun doel was bijvoorbeeld om door Europa heen te gaan reizen en vrij te zijn. En een van de belangrijkste dingen waar ik eigenlijk met beide meiden op uitkwam, is dat voornamelijk het onderhandelingsproces, waar zij de hele dag door heen aan het gaan zijn. Van oké, nou, als ik dan dit als ontbijt neem, dan mag ik dit niet als lunch. En als ik dit als lunch neem. Kijk, dit is nou precies the opposite of eating in abundance and the opposite of going all in. Going all in betekent eigenlijk dat jij die onderhandelingsfase, oftewel de negotiation process, dat niet plaatsvindt. Dat je die weg probeert te werken. En dat is het grootste, allergrootste doel in herstel, is dat jij volledige vrijheid wilt hebben. Quasi-herstel betekent eigenlijk dat je gewoon altijd met één been erin, één been eruit. En quasi-herstel, om heel eerlijk te zijn, is geen herstel. Quasi-recovery is een naam wat iemand dat ooit heeft gegeven, wat uiteindelijk leidt tot weer een volledige terugval. Ik zie nooit mensen in quasi, ik heb bijvoorbeeld nu weer twee meiden die in quasi herstel zijn gestopt bij mij. Waarbij ik tegen hun zei van, ik denk dat, nou ja, als je niet helemaal naar volledig herstel gaat, dat je weer bij me terugkomt. Wat ik nu hoop natuurlijk. En uiteraard, een jaar later zijn ze weer bij me terug. Dus we hebben wel besloten, oké, dit keer gaan we echt voor volledig herstel, want er is geen andere optie. Dus als we het hebben over gewichtstoename, er zijn een paar facetten en een paar factoren die heel belangrijk zijn. Je moet echt gaan werken aan body acceptance. Dat je hoeft je lijf niet mooi te vinden, je moet het alleen maar gaan leren accepteren. Wetende dat daarbij hoort dat je periodes in je leven zal hebben dat je echt denkt, gadver. Ik zit er echt niet lekker bij. Ik wou dat ik mijn leven weer, of mijn lijf, mijn oude lijf weer kon terughalen. En dat je je oude anorectische lijf of je oude eetstoornislijf mist. En dat is fine, dat is prima. En weet je wat het enige wat hierin helpt, en dat is zo'n dooddoener, ik weet het, is tijd. Ze zeggen toch altijd zo'n cliché-uitspraak, time heals all wounds. En het is echt zo. Het is echt, denk maar eens aan, heb je ooit een keer gerouwd over iets of iemand, over een huisdier, over een familielid. Als mensen dan zeggen tijd heelt, dat klopt toch? Nou, dat is ook met je lijf zo. Ik weet nog in het begin toen ik een nieuw lijf kreeg en toen ik een ronding had en vormen. Nou, ik vond het echt best wel pittig. En een jaar later, nou, I didn't blink twice. Het was gewoon, ja, het was mijn nieuwe normaal. Alleen mijn nieuwe normaal, mijn brein moest daar natuurlijk ontzettend aan wennen. Dus in between die periode van het accepteren van je nieuwe lijf, raad ik altijd aan om met iemand te gaan werken die bijvoorbeeld bodywork doet, of iemand, weet je, een therapeut die hier verstand van heeft, of dus een coach, zoals ik, dat we hier samen mee aan de slag kunnen gaan. Dus echt oefeningen gaan doen hieromheen. Een simpele exposure kan zijn. En dat is ook best wel lastig. En dat begrijp ik. Maar dat is ook weer afhankelijk van in de fase waarin je zit. En hele belangrijke is natuurlijk niet bodychecken. Maar anderzijds ook wel weer bijvoorbeeld als je gaat douchen. Dat je er een hele erg mooie self-love routine van maakt. Dus dat je gaat exfoliëren. Dat je jezelf gaat insmeren. Dat je echt jezelf, ja, lief gaat vinden en dat je lieve dingen tegen jezelf zegt. De manier over hoe je zelf tegen jezelf praat is ook zo belangrijk, want alles wat je zegt, geloof je brein. Alles waar je aandacht aan schenkt, dat groeit. Dus als jij continu in de spiegel kijkt en alleen maar negatieve dingen over jezelf zegt, dan dat wordt alleen maar groter en erger. Maar andersom werkt het dus ook zo. Het is eigenlijk fake it until you make it. Zelfs als je het niet gelooft, probeer het maar eens. Probeer het maar eens. Ga maar eens in de spiegel staan en zeg maar eens mooie dingen over jezelf. Of andere dingen over jezelf wat niets met je uiterlijk te maken heeft. Over je persoonlijkheid bijvoorbeeld. Dat je ook weer je aandacht op iets anders richt. Waardoor je brein dus ook op hele andere dingen gaat focussen. En afleiding is een hele belangrijke. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar uiteindelijk gaat het om, wat is nou echt het leven wat jij wil leiden? En wat moet je daarvoor doen? En als je dus elke keer weer wordt teruggetrokken van, oh, ik mis dat dunne lijf. Denk maar eens weer, probeer het in perspectief te stellen van, wat zou ik daarvoor moeten doen om dat lijf weer terug te krijgen? En dan komen we altijd terug bij uiteindelijk het grootste hier. En dat is restricties toepassen. Minder gaan eten, meer gaan sporten. Oftewel, weer terug naar mijn eetstoornis. En heb ik er dat ervoor over? Nee. Tuurlijk is er misschien een klein stukje in jou wat zegt ja. Want hè, dat dunne lijf, dat was een schijnveiligheid. Die me op dat moment veilig deed voelen. Nogmaals, nadruk op schijnveiligheid. Het is niet duurzaam. Weet dat jij jezelf echt kapot gaat maken als je daar weer aan toe gaat geven. Okay? Dus je mag het missen. Dat is helemaal okay. Zeg altijd, probeer het te omarmen versus er tegen te vechten. Als je het omarmt en dat rouwproces er laat zijn, dat heb ik namelijk gedaan. Ik heb het omarmd, ik heb gezegd tegen mezelf, Daan, het is okay, je mag jezelf zo voelen, het is heel verdrietig, maar je weet dat je daar nooit naartoe terug kan gaan, want dan wordt het alleen maar weer erger en erger. En dat was heel verdrietig, maar ik ben eruit gekomen, ik ben er overheen gekomen. Hetzelfde met trouwen. Je kan die mensen niet meer terugtoveren. Of je huisdier of wie dan ook. Je kan, maar je mag jezelf wel heel verdrietig voelen. Dat is okay. Ja? Nou, ik denk dat ik hem hier ga bij afronden. Volgens mij is dit de allerlangste aflevering die ik ooit... Nou, nee, dat is onzin trouwens. Ik had het idee dat ik al op de 40 minuten zat of zo. Maar dit is best wel een lange aflevering. En ja, rouwen om je eigen lijf is dus helemaal gegrond. Het is okay. Maar weet dat er geen alternatief is. En dat dit erbij hoort. Oké, jongens, nou, ik ben hier weer volgende week. Ik ga proberen om het weer gewoon op zaterdag te, nou ja, zoals altijd, weer er te zijn. Nogmaals, excuus voor de vertraging, maar we zijn er alsnog. Hele fijne dag nog, hele fijne week en ik ben hier weer volgende week. Bye! Hey there, my friend. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit een fijne, herkenbare of leerzame aflevering vinden, vergeet dit dan niet te delen met een vriend, een vriendin, je moeder, je vader, je opa, je oma, je hond, je glazenwasser, maakt niet uit, wie dan ook. En laat vooral een rating en een review achter. Tot de volgende!